próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD en de regio Titels, waarin ik, Debbie Gerritsen, mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel mij op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hiernaar? Het is augustus 2021 en na 20 jaar oorlog hadden de VS hun hielen nog niet gelicht uit Afghanistan of de Taliban namen de macht alweer over. We kennen allemaal de heftige beelden daarvan. Ik denk dat je met recht kan zeggen dat de val van Kabul en de overname van de Taliban de grootste ramp is geweest voor vrouwenrechten in het afgelopen jaar. Want ondanks de belofte dat de Taliban het nu helemaal anders gaat doen, wijst er helemaal niets in die richting. Nog geen dag na de val van Kabul werden alle afbeeldingen van vrouwen uit het straatbeeld verwijderd en vrouwen werden verplicht een hoofddoek te dragen. Inmiddels zijn duizenden Afghaanse meisjes en vrouwen uitgesloten van middelbare scholen of universiteiten. En de sporten verboden omdat het niet gepast of noodzakelijk zou zijn en moeten ze thuis blijven. En mogen niet meer alleen op reis. Langzaam maar zeker worden Afghaanse meisjes en vrouwen teruggedrongen achter de voordeur, verstopt achter sluiers en uit het straatbeeld gewist. Als de Taliban in dit tempo doorblijft, regeltjes doorvoeren, zal het niet lang meer duren voordat er helemaal geen vrouw meer te zien is in het publiek. Maar wat gebeurt er met deze meisjes en vrouwen als de wereld straks helemaal niks meer van ze ziet? En als de protesten verstommen en weer een of andere topic hot is waar we ons massaal druk over maken? Ik praat hierover met directeur van UN Women, Marije Cornelissen. En zij zegt dat er anders dan 20 jaar geleden een nieuwe generatie vrouwen is opgestaan. En zij zijn hoger opgeleid, ze zijn mondiger en strijdbaar. En deze vrouwen lopen op dit moment mee in de frontlinie van de protesten. Maar goed, wij moeten als internationale gemeenschap zorgen dat deze vrouwen steun krijgen. En dat is echt hard nodig, want na ruim 4 maanden Taliban bewind is de situatie in Afghanistan echt enorm verslechterd. Niet alleen maar door de strengere regels voor vrouwen, maar er heerst ook een hongersnood. Kortom, er is dringend humanitaire hulp nodig. Luister mee. Hoi Marije, wat fijn dat jij nog tijd vond om op de allerlaatste dag van het jaar ongeveer nog te praten met mij in mijn podcast. Hoe gaat het met je?
Ja, gaat wel goed. Het was even balen dat de COVID-maatregelen zorgden dat allerlei dingen niet door konden gaan. Maar aan de andere kant zijn we het inmiddels ook wel gewend. En het meest zorgelijke is natuurlijk altijd aan een lockdown, dat dan geweld tegen vrouwen hand over hand toeneemt. Het was al fijn dat premier Rutte dat voor het allereerst noemde in zijn coronapersconferentie in november. Hoop dat daar veel meer aandacht voor komt.
Ja, want maar goed, de aandacht is natuurlijk niet genoeg. Hè? Dit kabinet, hebben ze ook beloftes gemaakt nadat hij mooie woorden sprak over corona en geweld tegen vrouwen?
Ja, nee, tot mijn spijt niet. Nee. En ik denk dat het wel iets is om heel hard op in te zetten. Het is de nummer 1 doodsoorzaak voor vrouwen. Het aantal slachtoffers wat daarbij valt. Ook in Nederland worden ongeveer 10 vrouwen, wordt 1 vrouw per 10 dagen vermoord door haar partner of ex-partner. Wat echt bizar is. En het is eigenlijk pas nu dat de term femicide, moord op vrouwen omdat zij vrouw zijn, een beetje in zwang komt in Nederland. Mm-hmm. Maar het gebeurt gewoon echt heel veel. Dus ik hoop wel dat het nieuwe kabinet daar veel meer aandacht en aan gaat besteden en veel meer gaat investeren.
Ja, en in die campagne Orange the World is nu, is dat afgerond?
Ja, die is ieder jaar van 25 november tot 10 december. De 16 Days of Action Against Violence Against Women. Over de hele wereld wordt dat gehouden. In die periode gaan we er heel veel aandacht voor vragen. Maar vervolgens gaan we de connecties gebruiken om te bouwen. Want er is natuurlijk aandacht nodig het hele jaar door.
Ja, Ja, zeker. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar meestal aan het einde van het jaar kijk je ook even terug, hè, van wat er allemaal is gebeurd en wat heb je bereikt en belangrijke momenten. Bij mij was een belangrijk moment waar ik aan terug moest denken deze week. Het moment dat er mensen op vliegtuigen stonden op het vliegveld van Kabul. Dat mensen in alle paniek het land uitvluchten nadat de Taliban de boel weer heeft overgenomen. Sindsdien is het eigenlijk van kwaad tot erger aan het gaan. Hè? De grootste groep die daar op dit moment onder te lijden heeft, zijn toch wel vrouwen en jonge meisjes. Wat doen jullie daar als UN Women? Hoe kijken jullie daarna en wat kunnen jullie daarmee?
Ja, ik denk dat je veilig kunt zeggen dat de val van Kabul en de overname door de Taliban eigenlijk de grootste ramp voor vrouwenrechten is geweest van het afgelopen jaar. En het doet ook wel een beetje pijn van dat het eigenlijk redelijk snel ook weer uit het nieuws is verdwenen. Terwijl de situatie steeds erger wordt. En het is. En vrouwenrechten zijn verweven met alle problemen die daar spelen. Dus het is niet alleen strengere regels door de Taliban. Maar het is ook zo dat er een hongersnood nu is. Er is de vierde droogte in 2 jaar tijd geweest, waardoor oogsten zijn mislukt. Mensen hebben gewoon honger. De COVID-epidemie is daar net zo hard toegeslagen, terwijl er bijna geen zorgsysteem is. Wordt geschat dat ongeveer 80-90% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. En ja, first and foremost daarbij zijn vrouwen en meisjes. Die vormen 70% van alle vluchtelingen. En nu bijvoorbeeld dreigt dat de Taliban wil niet meer dat er vrouwelijke hulpverleners ingezet worden. Maar vrouwelijke hulpverleners zijn de enige waarvan vrouwen en meisjes hulp aan mogen nemen. Want dat mogen ze niet zomaar meer van vreemde mannen. Dus alles versterkt elkaar. En waarbij vrouwen en meisjes juist weer extra in de verdrukking komen.
Want het valt me op dat de Taliban zijn riep natuurlijk aanvankelijk van nou, het gaat allemaal niet zo erg worden. En we hebben heel veel respect voor vrouwen en voor meisjes. Het zal anders worden dan 20 jaar geleden. Nou, niets lijkt daar eigenlijk op. Hè? Er worden steeds meer regels komen, er worden er ingevoerd. De vraag is toch eigenlijk, wat gaat er zo meteen met deze vrouwen gebeuren?
Nou ja, wat er wel anders is dan voor de afgelopen 20 jaar, is dat er nu een generatie opgeleide vrouwen is. In de periode voordat de Taliban de macht verloor, waren er al zo lang geen vrouwen en meisjes meer opgeleid tot wat dan ook. Nu is er een generatie vrouwen. Dat zijn ook degenen die in de frontlinies lopen van de protesten die er nog steeds wel zijn. Ja. Maar ook vrouwen die dokter en verloskundige zijn en die dus andere vrouwen kunnen behandelen. Vrouwen die juridisch zijn en mensenrechten verdragen begrijpen. Als internationale gemeenschap moeten we zorgen dat die vrouwen de steun krijgen die ze nodig hebben. En dat we daarnaar blijven luisteren en juist ook in het komende jaar. En een van de dingen die UN Women is als een van de weinige organisaties gebleven in Afghanistan, heeft niet alleen haar kantoor opengehouden, maar ook uitgebreid met ook 5 regionale steunpunten door het hele land heen. En een van de zaken die UN Women doet is het beschermen van activisten en zorgen dat zij, weliswaar stiekem, maar hun werk kunnen voortzetten. Hun connecties kunnen onderhouden onderling bijvoorbeeld. Dus geheime locaties ingericht om vrouwenactivisten samen te houden en te laten uitwisselen met elkaar en met het buitenland.
Ja, en wat kunnen zij daar? Ik bedoel, het is heel mooi dat er een hele grote generatie jonge vrouwen is die hoog opgeleid is. Strijdbaarder misschien wel, weten meer hoe ze dit moeten aanpakken. Maar de vraag blijft nog steeds, als je wordt onderdrukt door een regering, wat kan je doen? Wat kunnen zij doen om dat tij te keren?
Steeds wel veel minder. Dus hun handen zijn enorm gebonden. UN Women gebruikt ook absoluut geen foto's of namen, echte namen meer van vrouwenrechtenactivisten die ze aanhalen voor hun bescherming. Dus moeten echt super voorzichtig opereren. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat het nieuws naar buiten blijft komen. Dat de situatie goed gemonitord blijft. En dat we proberen om de humanitaire hulp die nodig is als leverage te gebruiken. Want dat begrijpt de Taliban natuurlijk heus ook wel. Als 80-90% van je bevolking humanitaire hulp nodig heeft en gebukt gaat onder een hongersnood, dan word je niet populairder als regime. Dus zij willen wel die humanitaire hulp. Ja, en dat is natuurlijk het onderpand wat we willen gebruiken om te zorgen dat er een minimum aan vrouwenrechten gerespecteerd blijft.
En krijgen jullie veel steun vanuit het buitenland en vanuit Nederland?
Het is lastig. Wat bijvoorbeeld een continue strijd is dat sommige hulporganisaties die zeggen van ja, die humanitaire situatie is zo verschrikkelijk. Desnoods gaan we dan maar mee in de eis om geen vrouwen meer in te zetten voor humanitaire hulp. Want die hulp moet gewoon komen onder alle omstandigheden. En ja, dan is onze taak als UN Women om te zeggen nee. Want op het moment dat je verder kijkt dan de eerste komende paar weken, dan weet je hoe belangrijk het is dat vrouwelijke hulpverleners hun werk kunnen blijven doen. Dat vrouwelijke dokters, dat vrouwelijke verloskundigen hun werk kunnen blijven doen. Anders dan verlies je echt alles.
Ja, en die vrouwen moeten dus eigenlijk, het is een beetje een paradox, want eigenlijk zeg je het is moeilijk, want die activisten willen we eigenlijk een beetje uit beeld houden want, voor hun eigen veiligheid. Maar het is aan de andere kant ook goed om veel te laten zien, dus ook die vrouwen te laten zien. Dat lijkt mij een hele ingewikkelde keuze.
Ja, nee, dat is ook zo. Dus we werken nu bijvoorbeeld, we krijgen vanuit ons hoofdkwartier in New York bijvoorbeeld tekeningen van vrouwen. Waarop ze onherkenbaar zijn. En we proberen nog steeds de verhalen de wereld in te brengen, maar met gefingeerde namen en zonder foto's. En ja, dat is inderdaad lastiger. Ook al omdat we natuurlijk getraind zijn om tranentrekkende verhalen met zo zielig mogelijk foto's. En dan maakt het echt uit. Juist nu kan dat niet. En hoop ik dat de verhalen aan zich genoeg impact maken.
Maar valt jou dat ook niet ongelooflijk tegen eigenlijk, hoe de wereld hierop reageert? Ik bedoel, de hele inval in Kabul in Afghanistan was om mindere reden dan deze humanitaire ramp. Eigenlijk, als je het sec bekijkt. Valt het je niet tegen hoe weinig opstand er eigenlijk is vanuit de wereld?
Ja. Ja, nee, dat absoluut. En ik kan me nog herinneren dat er ingevallen werd daar. Wat natuurlijk in een hele andere tijd was. En vooral te maken had met de aanslagen in Amerika op 9/11 in 2001. De daders daarvan te pakken. En dat we toen al zoiets hadden van ja, maar als je daar gaat binnenvallen, dan moet je een plan hebben voor wat er daarna gaat gebeuren. En destijds waren vrouwen degene die de grootste klappen opvingen. Dat was in de oorlog zo. Dat is nog steeds zo. Ook al voor de val van Kabul was 2021 het dodelijkste jaar voor vrouwelijke burgerslachtoffers.
Oké. Hoe kwam dat?
Nou ja, dat kan ik je eigenlijk niet zo vertellen. Maar vrouwen en meisjes zijn degene die over het algemeen de meeste klappen vangen.
Zeker, zeker. Nee, maar goed, daarom is het ook eigenlijk zo cru. Hè? Er wordt een land binnengevallen om daders van van 9/11 te pakken. Maar we vallen geen land binnen zodra er een humanitaire ramp ontstaat onder vrouwen en meisjes. Dat vind ik altijd een hele moeilijke.
Nou ja, je kunt het ook nog globaal bekijken. In een normaal jaar zonder COVID worden er al zo'n 87.000 tot 90.000 vrouwen vermoord. Waarvan ongeveer 50.000 door een partner of familielid. En dat is veel meer dan alle slachtoffers die er vallen bij alle oorlogen in de wereld bij elkaar opgeteld. Ik heb wel eens gezegd van je kunt eigenlijk voor je overlevingskansen beter een soldaat in de frontlinie zijn dan een vrouw met een partner. Als je het wereldwijd bekijkt. En ja, dan is het heel frustrerend dat er zoveel meer geld bijvoorbeeld naar het bestrijden van terrorisme gaat. Zoveel meer aandacht wordt besteed aan allerlei andere zaken. En geweld tegen vrouwen en meisjes gezien wordt als een dingetje voor vrouwenorganisaties. Terwijl het wordt wereldwijd de schaduwpandemie genoemd nu. Dat komt ook omdat dat dus inderdaad de hoeveelheid vrouwen die te maken krijgen met geweld enorm is toegenomen. Dus de cijfers zijn nog niet helemaal bekend. Maar over 2020 komt waarschijnlijk het aantal vermoorde vrouwen boven de 100.000 uit.
Ja, het zijn allemaal hele sombere berichten zo aan het einde van het jaar. Wat kunnen we nou volgend jaar doen om iets te gaan keren, om het iets positiever te gaan zien? Of is dat gewoon een illusie?
Nee, ik heb ook best wel veel hoop voor de toekomst. Ik denk, laat ik het zo zeggen. Als Trump iets goeds heeft gedaan in zijn leven, is het mobiliseren van de tegenkrachten. En wat ik sinds 2017 zie en wat al maar toeneemt, is de strijdbaarheid onder jonge vrouwen. Dus er is echt een grote generatie jonge feministen nu opgestaan die zich kwaad kan maken over gebrek aan vrouwenrechten, gebrek aan gendergelijkheid. Nou, ik was zelf al vanaf mijn zesde, denk ik, feminist, maar heb me heel lang een roepen in de woestijn gevoeld. En dat ben ik al heel lang niet meer. Al jaren komen er steeds meer vrouwen op die er echt iets aan willen doen en die zien dat ongelijkheid echt een structureel probleem is. Dat is niet dat een individuele vrouw te weinig ambitie heeft of haar rechten niet wil opeisen of iets dergelijks. Er is gewoon echt nog best wel wat mis en er is nu echt weer een generatie die daar wat aan wil doen. Nou, daar word ik echt heel blij van.
Ja, daar word ik ook heel blij van. Dat vind ik echt een mooie. Dus ik hoop dat volgend jaar nog verder gaat groeien. Wat kunnen we nou als afsluiting, wat kunnen we doen voor die vrouwen in Afghanistan, alle meisjes in Afghanistan? Hoe gaat hun 2022 eruit zien?
Dat is dan wel weer een beetje een sneu. Ik zie het niet zo heel snel weer verbeteren. Ik denk wel dat als de gelederen sluiten, als alle hulporganisaties en regeringen hier de gelederen gesloten houden en eisen blijven stellen, bijvoorbeeld aan hulpverlening en aan dat vrouwelijke medici hun werk moeten blijven kunnen doen, dat we dan echt wel een vuist kunnen maken. Ook al omdat de humanitaire situatie daar steeds erger zal gaan worden. Laten we gebruiken wat we hebben aan onderpand en dat zo inzetten dat we de situatie voor de toekomst wat kunnen verbeteren.
Ja, en wat kan ik doen? Wat kunnen wij als luisteraars en als burger doen in Nederland?
Nou ja, het zal helder zijn dat voor het openhouden en zeker het uitbreiden van het kantoor van UN Women in Afghanistan is er geld nodig. We hebben 2 noodinzamelingsacties gehouden afgelopen jaar. Dat geld is meteen daarheen doorgestuurd en ook meteen ingezet om juist die activisten te helpen om nieuwe geheime opvanghuizen voor vrouwen die met geweld te maken krijgen op te richten. Dus nou ja, mocht je rond deze kerstperiode denken van goh, ik wil geven aan een doel, dan zou het echt prachtig zijn als je aan de vrouwen van Afghanistan wil denken.
Ja, heel mooi. Marije, dat gaan we. Ik ga het rond bazuinen, deze boodschap. En ik wil jou heel erg bedanken voor je uitleg en je ook een heel fijn en gelukkig 2022 wensen. En ik hoop je snel te spreken. Ja, tot gauw. Dank je wel.
Heel graag gedaan. Jij ook.
Dank je wel, Marije.
Wil je meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl/zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Moof tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten, hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
2 jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.